Onze hulp en enige verwachting is ook in dit avonduur van de Heere, Heere, Schepper van de einden der aarde, die door woord en geest trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, en dat tot de eer en verheerlijking van zijn naar waarde nooit genoeg volprezen naam en de redding van een verloren zondaar. Amen, liefde gemeente. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen Psalm 68, vers 1. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. 68, vers 1. Zijn in deze lijdensweken, tot en met Goede Vrijdag, alleen maar bezig met het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat is geen eenzijdige boodschap, geen wat staan een vervelende, afgezaagde boodschap. Het is juist de kern van het evangelie. Maar toch kan het in zulke tijd toch wel eens goed zijn om met een heel andere stof bezig te zijn. Tenminste, dat heb ik zo ervaren. Van de week was ik hiermee bezig met 1 Koningen 22. En ik heb daar nu een preek over gemaakt. En we hopen dat de Heer ook dat wil zegenen. De schriftlezing dus, 1 Koningen 22. En we lezen de versen 1 tot en met 28... Het is gezegd 29, maar we stoppen bij 28. En dan zingen we I hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Psalm 79, vers 6. En ze zaten 3 jaren stil, dat er geen krijg was tussen Syrië en tussen Israël. Maar het geschiedde in het 3e jaar, als Jozefat, de koning van Juda, tot de koning van Israël afgekomen was, dat de koning van Israël tot zijn knechten zeide, weet gij dat Ramoth in Gilead onze is, en wij zijn stil zonder dat te nemen uit de hand van de koning van Syrië. Daarna zeide hij tot Jozefat, zult gij met mij trekken in de strijd met naar Ramoth in Gilead? En Jozefat zeide tot de koning van Israël, zo zal ik zijn gelijk gij zijt, zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden. Verder zeide Jozefat tot de koning van Israël, vraag toch als heden naar het woord des Heren. Toen vergaderde de koning van Israël de profeten, omtrent 400 man. En hij zeide tot hen, zal ik tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken of zal ik het nalaten? En ze zeiden, trek op, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. Maar Jozefat zeide, is hier niet nog een profeet des Heren dat wij het van hem vragen mochten? Toen zeide de koning van Israël tot Jozefat, er is nog één man om door hem de Heere te vragen, maar ik haat hem, omdat hij over mij niets goeds profeteert, maar kwaad. Micha, de zoon van Jimla. En Jozefat zeide, de koning zegt niet alzo. Toen riep de koning van Israël een kameling en hij zeide, haal haastig Micha, de zoon van Jimla. De koning van Israël nu en Jozefat, de koning van Juda, zaten elk op zijn troon, bekleed met hun klederen, op het plein aan de deur der poort van Samaria. En al de profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid. En Zedekia, de zoon van Kenaana, had zich ijzeren hoornen gemaakt. En hij zeide, zo zegt de Heere, met deze zult gij de Syriërs stoten, totdat gij hen gans verdaan zult hebben. En al de profeten profeteerden aldus, alzo zeggende, trek op naar Ramoth en Gilead, en ge zult voorspoedig zijn, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. De bode nu, die heen gegaan was om Micha te roepen, sprak tot hem zeggende, zie toch, de woorden der profeten zijn uit één mond goed tot de koning, dat toch uw woord zij gelijk als het woord van één uit hen, en spreek het goede. Doch Micha zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen de Heere tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. Als hij tot de koning gekomen was, zo zeide de koning tot hem, Micha, zullen wij naar Ramoth en Gilead ten strijde trekken of zullen wij het nalaten? En hij zeide tot hem, trek op en ge zult voorspoedig zijn, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. En de koning zeide tot hem, tot hoevele reizen zal ik u bezweren, opdat ge tot mij niet spreekt dan alleen de waarheid in de naam des Heren. En hij zeide, ik zag het ganse Israël verstrooid op de bergen, gelijk schapen die geen herder hebben. En de Heere zeide, deze hebben geen heer, en ieder keer weder naar zijn huis in vrede. Toen zeide de koning van Israël tot Jozef, wat heb ik tot u niet gezegd? Hij zal over mij niets goeds maar kwaad profeteren. Verder zeide hij, Micha, daarom hoort het woord des Heren. Ik zag de Heere zittende op zijn troon. En al het hemelse Heer staande nevens hem aan zijn rechter, aan zijn linkerhand. En de Heere zeide, wie zal Achab overreden dat hij optrekken en vallen te Ramoth in Gilead? De ene zei het al dus en de andere zei het al zo. Toen ging een geest uit en stond voor het aangezicht des Heren en zeide, ik zal hem overreden. En de Heere zeide tot hem, waarmede? En hij zeide, ik zal uitgaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En hij zeide: ge zult overreden en zult het ook vermogen. Ga uit en doe alzo. Nu dan zie, de Heere heeft een leugengeest in de mond van al deze profeten gegeven. En de Heere heeft kwaad over u gesproken. Toen trad Zedekia, de zoon van Kunaana, toe en sloeg Micha op de kinnebak en zeide: door wat weg is de geest des Heeren van mij doorgegaan om u aan te spreken? En Micha zeide: zie, gij zult het zien aan diezelfde dag, als gij zult gaan van kamer in kamer om u te versteken. De koning van Israël nu zeide: nee, Micha, en breng hem weder tot Aman, de overste der stad, en tot Joas, de zoon van de koning, en ge zult zeggen: zo zegt de koning, zet deze in het gevangenhuis en spijst hem met brood der bedruktheid en met water der bedruktheid, totdat ik met vrede wederkom. En Micha zeide: indien ge enigszins met vrede wederkomt, zo heeft de Heere door mij niet gesproken. Verder zeide hij: hoort, gij volken, al te gader. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen noemen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen, zeggen uw ziel daarop. We willen nadenken over het gelezen schriftgedeelte. En ik noem als tekst dan met name vers 14. Doch Micha zeide: zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen de Heere tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. En om het misverstand weg te nemen, wat bij sommige mensen wel zou kunnen leven, dat er een verschil is tussen de God van het Oude Testament en die van het Nieuwe, willen we deze geschiedenis van Agab en de Heere en Micha samen behandelen. Want er is geen tegenstelling tussen de God van het Oude en het Nieuwe Testament. Maar zoeken wij nu eerst Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Kan dan wel zo lijken, misschien, Heere, dat is wel waar. En kunnen er zomaar vragen opkomen als wij dan ook zo'n psalm zingen, waarin gebeden wordt, gevraagd wordt om uw wraak over de vijanden. Dan kan het soms zo uit een heel andere wereld komen dan uit het Nieuwe Testament, waar u zegt, Heere Jezus, dat we onze vijanden moeten liefhebben. En toch is er geen tegenstelling. Laten we dat vanavond in ieder geval ook duidelijk mogen zien. En laten we toch ook mogen zien dat u in het leven van Agab heel vaak en heel kennelijk en heel duidelijk en heel indringend gesproken hebt om hem te trekken van de afgoden af naar u toe. En dat het dan vanavond een laatste confrontatie is tussen u en hem hier op aarde dan. Ja, hier op aarde dan. En hij heeft niet zijn hoofd gebogen. Staande is hij gebleven tot zijn laatste snik. Bidden, Heren, of wij uw woord mogen verstaan door de werking van uw Heilige Geest en ook deze geschiedenissen, die u toch duidelijk hebt laten optekenen, niet om in het vergeetboek te geraken, maar om te overdenken. Maar dan hebben we wel licht nodig, Heren. Het licht van de Heilige Geest om onze duistere harten te verlichten. En dan zullen we het ook zien. Dan zullen we u ook danken voor deze geschiedenis die in de Bijbel staat. Zeker ook als we in zo'n man als Agab, in zijn afkeer van u, iets herkennen, namelijk in ons eigen leven. En als wij ook iets mogen zien van uw geduld, uw eindeloos geduld. Nou ja, eindeloos. Nee, daar komt toch een einde aan. Veel van uw deugden zijn eeuwig. Maar aan het geduld, daar komt een einde. En dat is ook duidelijk. En dan, Heren, als het niet zo is dat uw langmoedigheid en geduld tot bekering heeft geleid, wat zal dat dan een oordeel geven, een ontzaglijk oordeel? Breng deze geschiedenis dicht bij ons. Wil u laten zien, Heren, dat u tot ons spreekt vanavond en ook in deze tijd deze boodschap hebt. En laat ons het gebed mogen leren bidden, wat ook zo mooi door de catechismus wordt verklaard, het gebed van het Onze Vader, waarin we toch ook bidden om de komst van uw koninkrijk en de val van de vijanden. Dat is dus ook nieuwtestamentisch. Uw vijanden, u zult er zelf ook mee afrekenen. Ja, u hebt zondaren lief, dat hebben we vanmorgen ook wel mogen zien, maar de zonde haat u. En als een mens daaraan blijft vasthouden, wat zal dan zijn oordeel wezen? Heb dank, Heer, dat we elkaar mogen zien op deze zondag. En geef door uw genade dat het een onvergetelijk moment mag zijn in uw huis. Daar kan het toch echt een feestdag worden. De zondag is een feestdag. En u hebt ook in het Oude Testament zoveel feestdagen ingesteld. En die moesten de mensen ook bijwonen. Maar wat was u dan goed om dat ook te bepalen? We hebben het wel eens over al die wetten en zo, maar u bepaalt ook al die feestdagen, elke week één in ieder geval. En dan de grote feestdagen nog eens. En dan met het jubeljaar nog eens dubbel op. Het is ook werkelijk een feestdag als we mogen nadenken over wat u gedaan hebt. Zoals we met een bevrijdingsdag ook denken aan degenen die ons bevrijd hebben van de vijand, zo mogen we dan toch ook nadenken over wat u gedaan hebt. Grote dingen hebt u gedaan in het verleden. En u hebt daarin laten zien wie u bent en eeuwig blijven zult. En dan is het een feestdag, maar ook een dag die zoveel moed en hoop kan geven. Ook in deze tijd, als we zien wie u bent en blijft. Ook in deze tijd. Nee, laten we toch nooit de moed verliezen. Dat zou de duivel wel willen. Laten we toch nooit vergeten dat u de eeuwige God bent die regeert en alle dingen in uw handen houdt. En dat het ook daarom een troost is als wij u te voet mogen vallen als zodanig, als een God die alle dingen bestuurt, vasthoudt, in zijn handen houdt. En dat we daar ook op vertrouwen, ook al zien we dat er veel andere dingen gebeuren die toch ook wel raadselen kunnen zijn en vragen oproepen. Maar het vertrouwen dat overstijgt dat alles. Een kinderlijk vertrouwen, dat kind zijn. Dat ook wel vragen heeft. Maar toch altijd ook wel momenten heeft van dat het niets vraagt. En dat het gewoon goed is. Zich overgeven kan als een kind. En zich geen zorgen maakt over volgende week of zo, over volgend jaar. Wat kunnen wij doen? We kunnen ons al zorgen maken over een toekomst die we misschien nooit zullen meemaken. Heere, wilt u dat kinderlijke vertrouwen in onze harten werken door uw Heilige Geest? Dat kinderlijke vertrouwen dat ook in het hart was van de Heere Jezus Christus, die zich helemaal kon overgeven aan de Vader, wat er ook gebeurde, en het is helemaal goed gekomen. En het komt met uw kinderen altijd goed. Het loopt met uw kinderen altijd goed af. Dat we dat ook mogen beseffen. Ook als we Micha tegenkomen, die zit te zuchten in een gevangenis waar hij op droog brood en water is gezet. Misschien nog wel erger. En dan denken we aan al die mensen die ook vandaag in de gevangenis en in werkkampen verblijven. Omdat ze niks gedaan hebben dan vastgehouden hebben aan uw woord. En omdat ze daarover gesproken hebben. Omdat ze uw naam beleden hebben. En omdat ze moeten ervaren wat u al voorzegd had. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En Heere, wilt u ze moed geven en kracht en op bezoek komen. Dat heeft een zieke graag, dat heeft een gevangene denk ik ook graag. Toch? Bezoek. Van u dan. Van u. Dat u mag weten, ik zit hier niet alleen. Zoals Daniel in de leeuwenkuil ook niet alleen was. En die drie jongelingen in de oven ook niet alleen waren. U was erbij. Wilt u zo uw kerk opzoeken, daar in de verdrukking, waar het ook is. In Korea, India, China. Dan hebben we nog maar drie landen genoemd. Wat is er een vervolging en wat een haat. Heere, sta op en laat toch, voordat die oordeelsdag komt, en dat u scheiding zult maken tussen de schapen en de bokken. Op het moment zult u toch ook een andere scheiding kunnen maken. En bokken schapen maken kunnen. En wil u dat doen, Heere? Vervolgers, volgers, vijanden, vrienden. Zou u dat willen doen? Verheerlijk uw naam daar ook in, Heere. Als er liefde in het hart is, dan vragen we toch immers voor de grootste van de zondaren. Voor de grootste vijand hebben we dan toch hoop. En dan vragen we toch, Heere, doe het. Dat uw naam verheerlijkt worden. Wat zou er niet van uitgaan als zo'n vervolger, een beleider werd. Maar zegen, Heere, de kerk in de verdrukking. En de kerk in de tegenspoed. De kerk in de voorspoed heeft andere dingen nodig. Namelijk dat ze bewaard mogen worden bij uw woord. En voor de zuigkracht van de wereld. En voor de boze die rondgaat als een briesende leeuw en ons bezighoudt met dingetjes, onbelangrijke dingen. Om de tijd te doden. De tijd die zo belangrijk is en die we van u hebben gekregen als een heerlijke gave. Misschien al 5 of 10 jaar of 15 jaar of 30 of 80 jaar. Genade tijd noemen we dat. Wat bent u goed, Heer, om dat ons te geven. En laat dan ook die genadetijd mogen gezien worden als genadetijd. Een tijd waarin een zondig mens genade kan vinden, gegarandeerd, omdat u het beloofd hebt. Omdat u getrouw bent aan uw woorden, aan uw eigenschappen. U zult uzelf nooit verloochenen. Wat is dat toch groot? En daar mogen we dan een beroep op doen. Wilt u dan wereldwijd werken, heren? En ook als er ellendige dingen gebeuren, zoals die oorlog en zo en al die vreselijke dingen. Werk dwars door alles heen en richt uw koninkrijk op in de harten van zondige mensen. En straks wereldwijd, heren, dan zal er toch een wereld zijn. Niet dun bevolkt, nee, niet dun bevolkt. Een schare die niemand dan alleen u maar tellen kunt. Een grote schare. Laat dat mogen gebeuren, heren. We kunnen er soms zo naar uitzien. Nee, we verlangen niet naar de dood. Schuwelijk de dood. Maar zo, we verlangen soms zo naar het leven, heren. Naar het echte leven. Het leven met u. Dat is het toch? Dat is toch echt waarom u een mens geschapen hebt en bedoeld hebt? Dat leven, er kan soms zo'n groot verlangen naar zijn. O Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Ja, dat. Ja, niet om van allerlei dingen af te zijn, maar vooral om van jezelf af te zijn. Om en aan u genoeg te hebben voor eeuwig en altoos. Het komt u ook zo toe, heren. Wat komt er hiervan terecht van het christelijke leven? Van gehoorzaamheid, van een dienen van u, van liefde. Ja, het is er allemaal in beginsel, omdat u het werkt. Maar wat komt er dan van terecht? Tevreden mensen zijn uw kinderen niet. Maar als ze naar u zien en naar uw werk, dan zijn ze toch gelukkig. Ze zijn er toch, ze zijn binnen. Want u hebt ze binnengehaald. En ze zullen binnenkomen. Wat is dat een rijk vooruitzicht. Zegen ook onze kinderen, heren, dat ze het ook mogen begrijpen. Iets ervan mogen begrijpen. Wat een nieuw hart is. Dat ze ook een boos hart hebben. En dat u ze ervan verlossen kunt. En nog wilt ook. Zegen alle arbeid ook van deze week. We dragen ons werk aan u op, onze schoolgang, studie, alles wat gedaan moet worden in de dag, op de dag dat we een werkring hebben, we zelfstandig zijn of een baas hebben. Wil u ons zegenen, ons bewaren elke dag. En geef dat we ook in ons werk vreugde mogen vinden en de dingen waar we tegenop zien voor u mogen neerleggen. Gedenk dan, heren, naar uw trouwe goede tierenheden in deze gemeente met de ambtsdragers, de ouderlingen en de diakenen en dominee hebben ze niet. Wil u ze daar ook van voorzien, daarin voorzien, heren, een dominee geven. Een door u geroepen knecht. Een profeet, een uitlegger, iemand die door u geroepen uit de duisternis tot uw licht ook geroepen is tot het predikambt. Zou u daarvoor willen zorgen, heren? U hebt in het verleden toch ook voor deze gemeente willen zorgen. En daarom, genadige God, ook nu, zolang we nog leven hier op aarde. Geef ook die vreugde, vervul ook dat verlangen, die wens. En wijs ons de weg, heren, in dat opzicht. Genadige God, vergeef onze zonden en die schuld waar we ook vanmorgen van spraken. Die schuld, die schuld. Neem weg om uw genade die veel groter is dan onze schuld. Om Jezus wil. Amen. Dan gaan we zingen Psalm 75. 75, 4, 5 en 6. Thank you. Straks Psalm 73, het laatste versje. Na de preek over Agab. En Agab wordt gezien als de meest goddeloze koning die het volk Israël gehad heeft. 10-stammenrijk dan, hè? Getrouwd met Izebel, die nog goddelozer was. En toch is deze man, heeft deze man heel veel voorrechten en ontmoetingen met de Heere gehad. Ook in dat leven. Al maalde Agab er niet om, God gedenkt altijd aan zijn verbond. En dat heeft hij gedaan ook in het leven van Agab. Hem achterna wandelen, waarschuwen, dat hoort allemaal bij het verbond. Dat zijn voorrechten, hè, als je gewaarschuwd wordt. Wij denken dan, ach, een waarschuwing is niet leuk. Dat zijn voorrechten. De Heere kan je laten gaan. Dat kan ook, ja. Niet waarschuwen, nooit wat zeggen. Ja, dat kan ook, hè. Maar dat doet de Heere bij Agab niet. Bij ons ook niet. Nee. Hij laat ons nooit ongewaarschuwd verloren gaan. Dat blijkt ook uit het leven van Agab. En hier vinden we dan nog het laatste woord tot Agab in deze geschiedenis. Dat zetten we maar boven de preek. Het laatste woord tot Agab. Hij heeft dat woord niet gewild. Dat was zijn bestaan, ja. Hij wilde heel andere dingen. Maar hij heeft het toch gekregen. Ten tweede. En hij heeft het ondanks dat afgewezen. Niet gewild, toch gekregen, afgewezen. Het is helemaal niet zo moeilijk, hoor, het vraagstuk van de uitverkiezing. Nee. Mensen gaan verloren, ja. Waarom eigenlijk? Daar heeft God een reden voor. En dat wordt heel duidelijk in het leven van Agab. En dat wordt ook in andere plaatsen van de Bijbel wel duidelijk. Iemand die verloren gaat, die weet precies waarom hij verloren gaat. Wist u dat? Ja. En niet omdat hij niet uitverkoren was, maar omdat hij nooit verloren is gegaan voor God. Nooit door de knieën is gegaan. Daarom. Ja, daarom. Daarom gaan mensen verloren. Omdat ze nooit hun verlorenheid hebben ingezien en beleden voor God en gevraagd om genade. Vraag het nog maar eens als u hem tegenkomt straks. Wat we hopen dan, hè, aan die ene moordenaar die naar de hemel is gegaan. Ja, die kan het u ook wel vertellen. En al Gods kinderen. En degenen die behouden worden, die weten ook waarom ze behouden worden. Die weten precies waarom ze behouden worden. Ja, om zijnentwil. Dat weten ze allemaal. Uit genade, ja. Dat weten ze allemaal heel goed. Om Christus wil. Om het welbehagen. Uit genade. En degenen die verloren gaan, weten het ook precies. En het wordt toch tijd dat we het hier leren. En daarom ook die geschiedenis van Agab. Het is niet zo'n prettige geschiedenis, het loopt ook helemaal niet goed af. Nee, en dat vindt u misschien geen mooie preek dan, dat kan, hè. Ik heb een keer een onderwerp gehouden over Jean de Labadie. En dat loopt niet goed af met die man. Het commentaar daarna was, vonden het niet mooi, dominee? Nee, je vond het niet mooi, het onderwerp. Het liep niet goed af, hè. Zul je misschien vanavond ook wel denken, deze Agab loopt niet goed af. Maar het is niet Gods schuld, hè. Die laatste confrontatie nog, die laatste waarschuwing. Er is heel wat aan de hand. Wij spreken deze dagen heel veel over Oekraïne. En dat was in die dagen dan zo over het geval met Syrië. Nou, die provincie wilde dan Agab, dat was inderdaad ook op een gegeven moment van Israël geweest, wilde hij weer terug hebben. Syrië had dat ingepikt. Syrië was sterker dan Israël. Ja, Agab vroeg zich nooit af waarom dat was, dat Syrië sterker was. Want eigenlijk was Israël het sterkste land van heel de wereld, vanwege de God die ze hebben. Maar ja, als ze dan die God verlaten en als ze naar andere goden nawandelen, ja, dan verlies je je kracht en je sterkte natuurlijk. En dan wordt de duivel de baas. Syrië kwam en wij onderdrukten Israël. Maar Agab zag op een gegeven moment toch een kans, hè, om het weer terug te krijgen. En hij vroeg daarbij de hulp van God. Nee, van God niet, dat is waar. Dat zeg ik nou zo, hè? Dat deed hij niet. Nee, dat moet je leren in het leven. Hè? De hulp van God vragen met alles. Hij vroeg de hulp van Jozefat. Niet omdat het een kind van God was, dat was Jozefat. Hè? Die kom je hier tegen als een kind van God. Een tegenpool dus. Ja, er zitten twee koningen op een gegeven moment in statieklederen daar op dat plein voor de poort van Samaria. De een is een vijand en de ander een vriend. Twee tegenpolen. Agab die vroeg Jozefat, en waarom? Nou ja, als je niet zeker bent van jezelf, dan heb je hulp nodig. Hè? Als je God niet hebt, dan moet je het met mensen doen. Ja, toch? Als je geen God hebt waar je op steunen kan, dan moet je het bij mensen zoeken en zo. Ja, dan moet je dat maar doen. Arm, hè? Ja, maar dat moest Agab dan doen. Die moest het dan maar met mensen doen. Met zijn eigen overleggingen. En hij nodigde Jozefat uit en het was niet de eerste keer. En Jozefat die gaat er ook op in ook. Niet zomaar, ja, dat is goed hoor, maar die komt met een heel verhaal. Ik zal doen wat u zegt en mijn paarden staan tot uw beschikking en mijn wagens tot uw beschikking en zo. En het mocht helemaal niet, hè? Aanpappen met de goddelozen. Hij werd er ook door vermaand. Hij is er ook steeds voor vermaand, hè, door God. Het heeft ook vreselijke gevolgen gehad. Dat aanpappen van het huis van Juda met het huis van Israël. Dat heeft vreselijke gevolgen gehad. Het mocht niet. Niet omdat Juda beter was, maar omdat hetzelfde was als Israël. Daarom mocht het niet. Nee, ze zouden zo meegaan, hè. En dat is ook gebeurd ook. En ja hoor, zoon van Jozefat, zoon van David dus ook, hè, raakt verliefd op een dochter van Agab en daar heb je dan het probleem. Groot bloedbad is er geweest, ellende, narigheid, ach, ach, ach. Jozefat, wat kunnen Gods kinderen toch verschrikkelijk dom zijn, hè? Ja. Ja, ze is niet van de kerk hoor, moe, maar ja. Ze gaat wel mee op een gegeven moment hoor. Ja, ze gaat wel mee. Kunnen we toch dom zijn, hè? De wereld is sterk hoor, en wij niet. Oh, nee. Of je moet de kracht bij God zoeken. Ja, maar als je op jezelf rekent, met jezelf eigen kracht zoekt. Ja, maar de wereld is sterk hoor. Dat zie je vandaag de dag toch, hè? Ja, er moest zo'n invloed uitgaan van de kerk op de wereld, maar er gaat een vreselijke invloed uit van de wereld op de kerk. Zwak en slap zijn we, ontrouw. En dan krijg je dat, de Jozefat aard, hè? Ja, aanpappen met de vijanden van God. Ja, je hebt misschien wel een aardige buurvrouw. Maar je moet geen ruzie met haar maken, hoor. Maar als ze niet van de kerk is en ze gelooft niet, is ze een vijand van God, hè? Ja, niet zo naïef zijn, hè? Niet zo naïef. Je hebt vrienden en vijanden. Tussen mensen zijn er niet. Vrienden en vijanden heb je. Dus daarom niet aanpap. Dat deed Jozefat dan. Ja, hoor, die wilde dan ook wel meegaan. Dus... Maar goed, ja, ik zei dat hij een kind van God was. En dat komt dan ook wel uit als hij dan vraagt aan Agab. Zullen we niet naar de raad van God vragen? Ziet dat? Dat deed Agab dan niet, hè? Nee, dat moet je leren ook in je leven. Maar Jozef had dat wel geleerd. Vragen aan God. Ja? Altijd eerst vragen. Eerst bidden. Als je naar het ziekenhuis moet, als je naar je werk moet, als je naar de dokter moet, als je naar de kerk gaat, als je naar catechisatie gaat, als je naar school gaat. Eerst bidden. Altijd. Oh ja, Agab zegt, oh wil je dat? Nou ja, goed, ja. Hij zal er wel een beetje om geglimlacht hebben. Maar goed, hij wilde Jozef had wel graag mee. Dus hij trommelde zo 400 profeten op. Hè? En dan gaat het niet over Baals profeten. Nee. Nee, die waren er natuurlijk ook. En die hoefde Jozef had niet. Hij had het over profeten des Heren. Waren dat nou echte profeten van de Heren dan? Nee, dat waren ze niet. Nee, je had ook een heleboel priesters in het heiligdom, het eigenlijk een onheiligdom was, en dan een persebaan, die hadden zichzelf priester gemaakt, en ze hadden zichzelf, en dan hadden ook een hoop profeten, die hadden zichzelf profeet gemaakt. Dat gaat makkelijk, jezelf profeet maken. Ja, maar het waren wel valse profeten. En waar ken je een valse profeet aan dat hij vriendelijk is? Ja, zo'n aardige man. Zijn handel heel aardig voor Agab. Ja hoor, ga maar hoor. Ja, ga maar. Valse profeten in de tijd van Jeremia ook. Toen de stad omsingeld was door Nebukadnezar. Ja, er waren ook een hoop valse profeten. Die spraken de naam van de Heer. En die zeiden, de stad zal niet in de handen van Nebukadnezar vallen. Fijn, zeiden de mensen. Wat een fijne dominee hebben we toch. Ja, dat zeiden ze. Valse profeten, die komen de mens tegemoet dan. Hè? Ja, God niet, maar de mens. Dat zijn valse profeten. Nou, die liepen er dus bij bosjes rond. Ja, er waren wel echte profeten ook, maar er zaten heel wat ondergedoken. Dat weten we ook in die tijd, hè? Ondergedoken. Die leeft onder de grond dus. En er werden ook heel veel profeten gedood. Izebel was echt een mens hoor. Izebel die de profeten van God doodde, hè, zegt Elia later. Ja, die werden gedood. Ja, die hadden geen leven. En hij trommelt er zo 400 op. En ze zeggen ook allemaal hetzelfde. De koning zegt, wat zullen we doen? Zullen we gaan naar Ramoth en Gilead? En ze zeggen, gelijk ja. Dat is dus weer het kenmerk van een valse profeet. Die zegt niet van, oh, is dat u vraagt? Zal ik eerst aan de Heere vragen? Goed, want dat is een profeet. Die zegt niet zomaar wat, die schudt niks uit zijn mouw, zijn profetenmouw. Nee, die moet echt van de Heere weten. Maar ze weten het gelijk. Nee hoor, gaat u maar hoor. Ja. Nou, maar Jozef had vertrouwd het toch niet. Je weet ook dat er valse profeten zijn. En dat ze altijd in de meerderheid zijn tot op de dag van vandaag. Hè? Ja. Wist u dat er in de PKN alleen al... Hè? We kunnen ook wel over onze eigen kerk beginnen, hoor. Daar heb ik genoeg over te zeggen. Maar laten we maar eens naar de PKN gaan. Er zijn honderden dominees. Ja, dominees dan, hè. Die niet in God geloven. Dat begrijp je toch niet? Nou, valse profeet. Ja, vrijzinnig noemen we dat dan, hè? Remonstrants en zo. Ja, dat zijn de valse profeten. Je kan als dominee soms ontzettend bang zijn voor de oordeelsdag, wist je dat? Je denkt, oeh, heb ik het wel goed gedaan? Ja. En daarom, voordat de oordeelsdag aanbreekt... Ben je er vaak mee bezig, hè, voor de Heere. O Heere, alstublieft, geef me toch dat ik eerlijk mag zijn, enzovoort. Maar zo'n valse profeet zit er nergens mee, hè. Nee hoor, met zijn 400 roepen ze, ja hoor, gaat u maar. En Jozef had vertrouwd het niet. Dat is goed, hè, dat is goed. Je moet niet zo goed van vertrouwen zijn als het daarover gaat, over de waarheid. Moet je echt een geest van onderscheid kunnen hebben. Dat je kunt onderscheiden tussen... waar en niet waar. Tussen licht en donker. Dat onderscheid leert de Heilige Geest ons. Oh ja, zegt Agab, ja, er is er nog wel een. Maar die haat ik. Ja, want hij profeteert niks dan kwaad over me. Er waren dus al confrontaties geweest tussen Agab en Micha. En Micha die had dan de koning verschillende keren gewaarschuwd, op zijn nummer gezet en zo. Dat bedoelt hij, hè, Agab. Ja. Wist u dat een geroepen profeet het allerliefst gewoon het heerlijk evangelie verkondigt? Veel liever dan het oordeel aanzeggen. Ja, dat is wel het mooiste werk, hè? Als je nou een zondaar tegenkomt, ja, dan gaat je hart echt van vreugde opspringen, hè? Dan kun je je woord dan kwijt. Ja, dat doet hij het liefste, hè? Het evangelie verkondigen. Maar ja, als je zo'n man als Agab voor je hebt, dan kun je niet komen met het evangelie. Slaat helemaal niet aan. Nee hoor. Net als die man, die zendeling die naar dat eiland toe ging, dat zogenaamde onbewoonde eiland, maar er waren toch wel mensen daar aanwezig en die hadden nog nooit evangelie gehoord, dus hij wilde er naartoe om het evangelie te brengen. En op een afstand ging hij uit het schip en hij roeide met zijn bootje naar de kant. Maar ze mochten hem niet, ze zagen hem aankomen en ze schoten met pijlen op hem. En toen riep hij, ja, ik heb een goede boodschap van jullie. Jezus houdt van jullie. Maar dat slaat natuurlijk niet aan. Wie is dat dan, Jezus? Ja, dat is ook zoiets raars, hè? Slaat helemaal niet aan. Moest je ook helemaal niet mee beginnen. Nou, hij wist niet hoe gauw hij zich uit de voeten moest maken, hè? Dat kun je niet zeggen, ja? Als je langs de deuren gaat en zegt, nou, God houdt van je. Ja, moeten we wat meer zeggen, hè? Het heeft altijd nog een verband. De Bijbel, ook deze mooie woorden van God is liefde staan in een verband, hè? De context moet je nooit loslaten, anders kom je in het probleem terecht. Maar goed, Micha die heeft dus Agab een paar keer al iets moeten zeggen, aanzeggen, waarschuwen. En daarom haat Agab hem. Hij zegt dat ook, hè. Nou ja, zegt Jozef, wat, dat moet je niet zeggen. Dus laat hem maar komen. Nou, daar komt hij. En dan ook die grote verzoeking, hè. Het lijkt erop alsof Micha al in de gevangenis zat, maar dat is niet helemaal zeker. Hij komt er wel in terecht, straks aan het eind van de geschiedenis. Dat is wel zeker. Maar hij wordt opgehaald en dan weet Micha al wat hij zeggen moet. Want God is bij hem geweest. En God heeft hem de woorden al in de mond gelegd. Dat is een profeet. Hij spreekt God na. Dat doet de Heer Jezus ook, hè? Wat ik van de Vader gehoord heb, dat verkondig ik u. Dat is een profeet. De Vader zegt het voor. En Micha had twee boodschappen van God gekregen. In de eerste zag hij, in een visioen denk ik dan, hè, heel Israël verslagen en zonder een herder. Dat was de boodschap. Dus de herder, in dit geval Agab, zou geslagen worden. Zou verlies lijden. Dat had God hem laten zien. En de tweede boodschap die de Heer hem had laten zien, was een heel vreemd en eigenaardig visioen, waarvan we niet goed moeten weten hoe we dat precies moeten duiden, hè? Hij zag daar de hemel en dan God op zijn troon en omringd door al zijn heilige engelen en zo. En dan roept de Heer dan, zoals we uit het boek Job ook weten, bijvoorbeeld Satan voor zijn troon. En die moet dan verantwoording afleggen. Hè? Die is hier geweest, daar geweest. En ja, die engelenwereld en die geestenwereld, we weten er maar heel weinig van. Maar in ieder geval wordt duidelijk dat God een besluit heeft genomen. En dat deelt hij mee. Agab moet vallen. Dat is Gods besluit. De maat is vol. Ja, Agab moet sterven. Dat is Gods besluit. Maar dan krijg je het eigenaardig en dan wordt dat verteld op een manier zodat wij het een beetje begrijpen. Ik denk dat je het dan zo uitleggen moet dat de Heere zegt, ja, maar hoe krijgen we Agab nou zover dat hij gaat? Dat is natuurlijk heel menselijk gesproken, want zo ligt dat bij God niet. Hij weet wat hij doet en hij handelt. Maar dan zegt er een van die geesten, nou, ik zal ervoor zorgen dat er een leugengeest komt bij al die valse profeten en daar vliegt Agab dan in. Hè? Goed, zegt de Heer, dan moet dat maar zo. Dat is een vreemde geschiedenis, hè? Ja, ik weet ook niet goed wat ik ermee aan moet. Die hele geestenwereld, engelenwereld, van de boze geesten ook, dat is een hele wereld. Allerlei vragen, maar het bestaat wel, hè? Wat zie je hier weer uit deze geschiedenis? Bestaat wel. Ja. Maar het zegt ook dat God van alles de regie heeft. God is dus niet afhankelijk zoals een koning van zijn dienstknechten afhankelijk is. Is God niet afhankelijk van al die mensen? Of nee, die engelen en geesten om hem heen. God is niet afhankelijk. Wij wel, hij niet. Maar het gaat er even om dat er een oordeel van God is dat uitgevoerd zal worden. En het oordeel is, Agab zal sterven. Dat is het oordeel. Goed, Micha wordt opgehaald door een kamerling. Je moet bij de koning komen, Micha, want zo en zo. Ja, en de koning wil graag weten of hij kan naar Syrië om Ramoth weer terug te nemen en de profeten die hebben gezegd dat hij kan doen. Zeg jij dat nou ook, Micha? Want ik weet wel een beetje dat je een soort dwarsligger bent. Zo'n zware, weet je wel. Die hebben altijd van die moeilijke, zware boodschappen. Zeg, wees jij nou ook eens vriendelijk? Een verzoeking, hè? Wat een verzoeking. Ja, je bidt toch wel elke week, hè? Voor die mannetjes op de preekstoel. Er zijn ook mensen, hoor, ja, die ook aan allerlei verleiding blootstaan als het gaat om de prediking. Dan wil je allemaal vriendelijk zijn en aardig. En als je dan een moeilijke boodschap moet brengen, vindt een dokter ook altijd moeilijk, mevrouw, ja, dat u een moeilijke boodschap brengen. Dokter vindt het ook moeilijk. Nou, een dominee ook wel, hoor. En dan zou je gauw bij die zure wijn wat water doen, zodat het een beetje minder zuur wordt. Ja, dat is een verzoeking. De duivel is altijd bezig om het woord krachteloos te maken. Hè? Ja. Dus maar veel bidden voor de dominees. Hè? Zijn maar dominees, hoor. Denk erom. Ja, mensen. Gewone mensen. En ja. Nou ja, dan zegt Micha, die zegt gewoon, wat de Heere zegt, dat zal ik spreken. Zo waarachtig als de Heere leeft, zegt hij, hij zweert er ook nog bij, wat de Heere tot me zeggen zal, dat zal ik spreken. Hij weet van tevoren al wat hij zeggen zal, hij weet ook wat de vraag zal zijn, wat de verzoeking, hè. Nou, ja, ze zijn vanuit het paleis naar het voorportaal of zo gegaan, een plein voor de poorten van Samaria, en daar zitten de koningen in vol ornaat. Elk op zijn troon. Knechten naar buiten hebben gedragen. En daar komt dan Micha aan. En dan zegt Agab, Micha, zullen we naar Ramoth in Gilead gaan of niet? En dan zegt Micha, gaat u maar, want de Heere heeft Syrië in uw hand gegeven. Ja, dat vind ik ook op eerste gezicht een beetje vreemd natuurlijk. Waarom zegt Micha dat? Hij zei net nog, wat de Heere zegt, dat zal ik zeggen. Want de Heere die spreekt nooit zichzelf tegen. Dat doet de Heere nooit, hè? Nee, er komen ook geen tegenstrijdige dingen in de Bijbel tegen, want de Heere spreekt zichzelf nooit tegen. Wat bedoelt hij dan? Nou ja, deze Micha, die weet heel goed wie die voor hem heeft. Agab kent die door en door. Het is niet de eerste ontmoeting. Nee. En hij weet ook dat Agab hem haat. Want hij heeft toch al het een en ander moeten zeggen tegen Agab, hè? Dat weet hij ook. Ja. En hij weet ook dat Agab daar poppenkast zit te spelen. Helemaal niet verlegen is om een woord van God. Want hij heeft al lang besluit genomen om naar Syrië te gaan. Ja, het is dat Jozef had ernaar vroeg. Anders had hij dat geen eens gedaan. Dat besluit had hij al lang genomen. Dat weet Micha ook. Micha wordt niet serieus genomen. En dan neemt Micha koning Agab niet serieus. Ja, gaat u maar, zegt hij. En dat is precies waar Micha hem hebben wil. Of waar de Heer hem hebben wil. Want dan zegt Agab op zijn beurt, die vertrouwt dat niet dat Micha dit zegt. Want hij zegt altijd andere dingen. Altijd zo zwartgallig. En nu zegt hij, ja ga maar, dat klopt natuurlijk niet. En dan zegt hij, ik bezweer je bij God. Oeh, Agab, wat zeg je allemaal? Ik bezweer je bij God dat je me de waarheid zegt. Daar wil God hem hebben. Ik wil de waarheid horen. Nu, koning, wil u de waarheid horen? Dan zal ik u de waarheid vertellen. U zult sterven. Dat is de waarheid. Ja, zo krijgt Agab een boodschap vanuit de hemel. Van God zelf. Een laatste waarschuwing. Je zult sterven. En dat is de boodschap waarmee Micha komen moet. En dat is de boodschap die ook vandaag komt tot ons. Boodschap niet van een hardvochtig God die alleen maar de ondergang van de goddelozen wil. En Agab die branden moet in de hel. Maar een God die gezworen heeft, hè, bij zichzelf, hè, dat hij geen lust heeft in de dood van goddelozen. En nou u weer. Wie heeft er eigenlijk lust in zijn ondergang? Wie zoekt eigenlijk de dood? Wie zoekt eigenlijk de hel? Het is de mens zelf. Het is de mens zelf. God heeft geen lust in de dood van goddelozen. De hel is er wel, maar die is voor de duivel gemaakt. En ook voor allen die de duivel volgen, ja. Maar God heeft geen lust in de dood van goddelozen. Heeft dat je hart nooit eens ontroerd? En heeft dat nooit eens wat moed gegeven als je jezelf leerde kennen als een goddeloze? God heeft geen lust in je dood. Waarin dan wel? In het leven. Ja, dat staat er tegenover. Heeft God daar lust in? Ja, ja. Ja, dat blijkt ook uit het Oude Testament hier al, zegt hij het. Maar het heeft het ook duidelijk laten zien in het zenden van zijn zoon. Dat hij geen lust heeft in de dood van goddelozen, laat hij zien in het zenden van zijn zoon. En zijn zoon heeft het betuigd en ook gezworen dat hij niet gekomen is omdat de wereld verdoemd zou worden. Maar omdat de wereld, die boze, goddeloze wereld, behouden zou worden. Dat heeft hij gezegd en daar heeft God hem voor gezonden. God staat achter de zoon. God is niet een vreselijk tonend rechter en de zoon is een vriendelijk persoon en zo. En dat moet een beetje met elkaar verbonden worden. Nee, God heeft zijn zoon zelf gezonden. De gedachte van heil en vergeving der zonden en eeuwig leven voor de grootste der zondaren is in Gods gedachte opgekomen. En daarom heeft hij zijn zoon gezonden naar deze wereld. En de zoon heeft gezegd, ja vader, ik zal gaan. Het heilsplan komt bij God vandaan. God heeft geen lust in de dood van goddelozen. Dat blijkt toch uit je leven? Of niet soms? Of ben je nooit een goddeloos mens? Nee, ben je nooit eens een goddeloos mens van God. Je bent wel hoor. Nou en of. En dan ga je zien hoe rijk Gods genade is en hoe groot zijn zonders liefde. En dat Christus voor zulke mensen naar het kruis wil sterven zoals ze vanmorgen gehoord hebben. Wil je het echt horen, koning? Je zegt me de waarheid, zegt koning Achab. Maar nu, zegt Micha, je zult sterven. Dat is de boodschap. En dat is ook de boodschap waarmee de Heere vandaag tot zondaren komt die zich verharden en die op eigen wegen voortgaan. Want ja, we kunnen wel het een en ander zeggen over die goddeloze Achab, maar ach, wat leeft er allemaal niet in ons hart, gaan wij ook niet vaak door. Ondanks dat we gewaarschuwd zijn, ondanks dat we een close call kregen of dat we bijna ongeluk kregen of net liep het goed af, hè. Ja, of dat je zo onder de indruk was van een preek dat je het niet kwijt kon raken, maar toch op de duur is het toch weer weggegaan. Ja, hè. En dat wij ook zo makkelijk weer voor de zonde kiezen. En eigenlijk toch moeten zeggen, ja, de waarheid, ach. Wij willen ook graag een beetje water bij de wijn. Spreek ons van zachte dingen. Ja. Wees vriendelijk. Maar de boodschap is, je zult sterven. Maar het is met opzet gezegd. En dan kun je zien dat koning Achab een dooi pier is, hè? Ja, hij schrikt helemaal niet, hè? Hij zegt wel tegen Jozefat, het lijkt wel een beetje triomfantelijk zo van, hè? Zie je nou wel? Ik heb het gezegd. Hij zegt nooit wat goeds van me. Ik had gelijk, hè? Zie je? Zeg dat ik gelijk heb. Dat wel, ja. Maar als je zo'n boodschap krijgt, hè? Ja. Mens schrikt pas als de dokter het zegt. Hoeveel maanden nog, dokter? Ja, en je hoort elke week van de kansel, je zult sterven en niet leven. We gaan toch allemaal naar de dood en naar het graf toe. En we moeten daarom toch ook ons daartoe voorbereiden. En we kunnen ons daarop voorbereiden. Het is mogelijk om zonder schrik voor de rechterstoel te verschijnen. Toch? Het vroeg de dominee al toen hij nog zo'n lief klein poppetje was, dat hij of zij zonder schrik voor Gods aangezicht zou mogen verschijnen, hè? Dat hoorde je niet. Je hoorde het niet. Tuurlijk, je hoorde niks. Je begreep niks. Maar het is wel gebeden dat je zonder schrik voor Gods aangezicht mocht verschijnen. Dat kan. Dat kan hoor. Sterven is niet het ergste. Nee, natuurlijk niet. Onverzoend sterven. Dat is het ergste. Dat is het ergste. Terwijl er verzoening is, terwijl er bloed is, terwijl er weer weken gepredikt is dat er een zaligmaker is. Dat er straks Goede Vrijdag is, zodat kruishout weer hoog zien opgericht. En als we aan voorbij gaan, ga er niet aan voorbij. Als u zegt, dat kan voor mij niet, dan liegt u. Nee, het staat nergens in de Bijbel. Ja, u moet eerlijk zijn voor God. Wil u het wel? Nee, hè? Nee, u wil het niet. Morgen, zegt u. Ja, morgen. Ja, hoor, morgen. Nee, hoor, vandaag, heden, zo gij zijn stem hoort. Maar ja, al die valse profeten, die gaan natuurlijk af als een gieter. Dus nou, die beginnen te protesteren natuurlijk. En dan gaan ze nog met z'n allen roepen dat het wel zo is, dat hij moet gaan en zo. En die Kenaana, of die zoon, Zedekia, die zoon van Kenaana staat er dan. Die wordt kwaad op Micha, die maakt ijzeren horens enzovoort, enzovoort. Ja. Ja. Weet je wat ik heel vreemd vind in dit verhaal? Jozefat. Als Micha dit zegt, hè, ga niet, want je zult sterven anders. Want ik zie het ganse Israël als schapen zonder herder, zit toch een waarschuwing. Dan zegt Jozef wat niet, nou hoor je het, Agap, ik ga niet met je mee hoor. Nee, het loopt niet goed, dat hoor je nou. Gods knecht zegt het, hè. Maar ga toch mee. Vreemd, hè. Ja, ga toch mee. En als Micha dan een klap voor zijn gezicht krijgt, nou, dan, hij was toch koning, hij had die man toch wel terecht kunnen wijzen. Wat doe je hier met een knecht van God? Twee kinderen van God, hè? Het zal Micha wel erg eenzaam en verdrietig gemaakt hebben. Ja, je kunt ook niet op Gods kinderen vertrouwen, hè? Hij had toch op zijn minst een beetje steun van Jozef had kunnen krijgen. Micha, zeg het maar hoor, zo is de waarheid. Nee, Jozef had zwijgt. Jammer. Ja, dan moet door dat bloed wel heel wat schuld worden weggewassen, vindt u niet? Ook van Jozef had, maar meer nog van mij. Nou ja, goed, Zedekia zegt nog wat en zo, die wil zijn figuur redden natuurlijk. En dan komt Micha met die twee gezichten die hij gezien heeft, die woorden van God die hij gehoord heeft, die brengt hij dan naar buiten. Hij zegt dat dus niet zomaar wat. En hij roept zelfs als hij weggevoerd wordt naar de gevangenis, hoort gij volken, al te gaar, het is een boodschap voor iedereen. Het is een boodschap, ook voor nu. Hoort naar het woord van God. Het is de waarheid. Dat degene die niet op God vertrouwt om zal komen, die voor God buigt, die zal behouden worden. Anders kom je echt om. Dat is de boodschap. Ja, ze gaan ze klaarmaken voor de strijd. Agab en Jozefat. En dan zie je dat Agab toch niet zeker is van zijn zaak. Hij heeft wel een grote mond, maar dat zegt allemaal niks, hè? Nee, hij zegt tegen Jozefat, ik verkleed me als een soldaat, hè? Als Jan soldaat. Ik verkleed me gewoon. Want ze hebben natuurlijk de pik op mij, ze willen mij hebben, dus ik verkleed me als een soldaat. Doe jij maar gewoon je gewone plunje aan, je koninklijke mantel. Ergens een soort gemeen, maar ja. Ja, want ja, weten de Syriërs wel dat de koning niet van Israël, maar van Juda is enzovoort, ja. Maar hij is niet zeker van zijn zaak. Nou ja, dat is de wereld niet, hè. Het ongeloof heeft geen zekerheid. Helemaal niet. Alleen in het geloof heb je zekerheid. Het ongeloof geeft geen zekerheid, hoor. Je kunt nog zo'n grote mond hebben. En zeggen, ja, maar ik geloof niet. Nee, ik geloof niet hoor. Hoe kan dat nou? Ja. Vreemd dat een mens. In ons land krijg je ze ook bij bosjes, hè. Ja. Zo'n risico neemt. Toch? Je verzekert je voor alles en nog wat. Ga je op vakantie? Ja, neem wel een annuleringsverzekering hoor. Want stel je nou voor dat, ja, natuurlijk. Doe je dat. Ja. En een ziektekostenverzekering, tuurlijk. Ja, het ziekenhuis terechtkomen, wie kan dat betalen? Een reisverzekering, een autoverzekering, ja, is verplicht. Tuurlijk doe ik dat, verplicht. Autoverzekering. Ja, we dekken ons in, hè. Nemen geen risico. Maar als het gaat over de eeuwigheid, oh, dan nemen we zo'n groot risico, hè. Zo'n vreselijk groot risico. Zullen we wel zien, zeggen ze dan. We zullen het wel zien. En als er een God is, is het een lief mannetje. Ja, ergens hebben ze iets gehoord. God is liefde, zoiets, hè. Staat dat niet in de Bijbel dan? Ja, dus. Ja. eraan gaat, nee, en het ongeloof heeft geen zekerheid. Je hebt alleen maar zekerheid in het geloof. Het geloof geeft zekerheid. Het geloof geeft vertrouwen. Het geloof geeft uitzicht. En daarom moet je vragen om het geloof. En dat het ook gesterkt mag worden. Dat God tegen je zegt, dat God tegen je spreekt. En dat je woorden hebt waarop je kunt bouwen. Waarop je vast kunt houden. Dat je kunt zeggen, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan heb je zekerheid. Of je dat elke dag hebt, dat is wat anders. Maar het moet gaan om zekerheid. Het moet gaan niet om het nemen van een risico, want we zullen wel zien. Ja, we zullen wel zien. Maar Agab, die denkt God te slim af te zijn. Jan Soldaat. Je kunt God nooit te slim af zijn. Nee. Je kan iedereen bedriegen, maar God niet. Nee hoor, dat kan niet. Ik kan voor God geen toneelspel spelen. De vrouw van Jerobeam zich verkleedde als een boerin. Ja, de oude blinde profeet Ahia doorzag het. En het eerste wat hij hoorde, kom binnen, huisvrouw van Jerobeam. Ja, God doorziet dat, hè. Die had het gezegd tegen Ahia. Kun je voor God niet verkleden. Maar het wordt wel spannend voor Jozef had ook. Want ze zien hem wel aan voor de koning van Israël. En de koning van Syrië had gezegd. Jongens, vooral de koning van Israël. Hè, die moet je hebben. Dus ze drongen allemaal op die man met dat prachtige koninklijke kleed aan. Ja, en dat was wel even spannend. Jozef had, wat doe je ook hier? Wat doe je hier? Je had hier helemaal niet moeten zijn. Jij neemt ook een risico. Maar als dan de schutters op hem aankomen om hem te pakken te nemen, dan roept hij uit, staat er. En ik geloof met anderen dat hij geroepen heeft, niet zomaar een kreet, zoiets. Maar geroepen heeft naar God, hè. Ja, dat geloof ik. En als het niet zo is, nou ja, dan vergis ik me. Maar dat denk ik, hoor. Ja. Want ze laten gelijk van hem af, hè. Ze laten hem gelijk gaan. Ja, want daar krijg je toch wel weer een kind van God aan. Is een grote nood, hè. Dan weet hij toch een uitweg. Naar boven, hè. Naar boven. Nou ja, dan kunnen ze de koning van Israël dus niet vinden. Nou, ze zijn niet voor niks naar het strijdtoneel gegaan. Dus ze schieten maar wat pijlen hier en daar, rechts en overal. Hè? Ja, er is er ook zo'n soldaat die schiet een pijl af in de richting van het leger... van Israël, een pijl die door God wordt bestuurd. Het was maar een heel klein gaatje onder je oksel, hè, wat open was, wat niet bedekt was. En precies daar schiet die pijl naar binnen, hè. Nou, een pijl die zit gelijk vast, hè. Kun je er niet uit, moet je er niet uitrukken ook, want dan wordt het alleen maar erger. Dus die pijl die zit daar. En dat bloed natuurlijk. En dat bleef bloeden. Heeft Agab dat niet gevoeld? Dat hij aan het sterven was? Ja, ik denk het wel. En nog niet roepen, hè? Nee. Een mens gaat niet verloren omdat hij als een Agab heeft geleefd, hoor. Een mens gaat verloren als hij nooit om genade heeft geroepen. Dan ga je verloren. Het staat zo in de Bijbel dat Agab al die tijd, dat ze op de terugtocht waren naar het land, want ze hadden natuurlijk geen overwinning behaald, dat hij bleef staan in zijn kar, in zijn strijdwagen. Hij bleef staan, ja. Totdat hij in elkaar zakte. Hij bleef staan voor God. Agab. En dan ga je zo de eeuwigheid in. Hij is doodgebloed. Maar hij leeft nog, hoor. Denk wel eens aan, hè. Al die mensen die leven nog, hè. Ja, Agab ook. Ja, die leeft nog. Staande gebleven. Goed. Ja, u zegt misschien, dat vind ik geen mooie preek. Nou, ik ook niet hoor. Nee, ik ook niet. Maar ik heb toch nog wel even wat anders. Hè? Micha heb je ook nog, Micha. Micha is naar de gevangenis gestuurd. En die moest daar blijven totdat de koning zou terugkeren. Nou, zei Micha, dan weet ik het wel. Als u terugkomt, u komt niet terug. De Heer heeft dat gezegd, u komt niet terug. Agab heeft gezegd dat hij zwaar gestraft zal worden. Amper brood en water, zoiets, hè. Ach, Agab. Komt echt je vijandschap uit, hè. Zo'n vijand. Maar ook een vijand van God, hè. Daar gaat het ook over in zoveel psalmen ook. In de psalm die we gezongen hebben. Dat zijn echt vijanden van God. En wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dan is God nog zo vriendelijk en nog zo lang. Want hoe oud je Agab geworden is, dan jaren 60 geloof ik. Heeft God achter hem aangelopen? Hè? Ja, hij heeft zich verhard. Dan moet hij zeggen, wat is God dan hard? Wat is Agab toch hard? Wat is een mens toch hard? Hij bleef staande in zijn kar. In die wagen, die koninklijke wagen. Recht overeind. Man, het is toch zo eenvoudig. Eén knieval voor God en je bent gered. Ja. Eén knieval. Eén belijdenis. Maar het kwam niet over zijn lippen. Maar ja, die Micha, die zat er in de gevangenis. Hoe het met hem afgelopen is, ja, dat zou ik ook wel graag willen weten. Nou, ik denk dat ik het wel weet. Goed. Ja, goed. Het loopt met al Gods kinderen goed af. Dat bedoel ik. Het loopt met al Gods kinderen goed af. Ook al zijn ze geen koning en hebben ze een hoop geld en zo en bezittingen. Maar zitten ze in een gevangenis te zuchten en te steunen. Het loopt goed af, ja. In de eerste plaats is God bij hen. In al hun benauwdheden is hij benauwd. Christus is echt alleen benauwd geweest. Die heeft gezucht en geklaagd in zijn eenzaamheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ja. Er was niemand die bij hem was. Zijn discipelen niet. Nee. Niemand die hem kon troosten ook. Het ergste was, de Vader was er niet. Hij moest alleen. En daarom hebben Gods kinderen altijd iemand bij zich. Ja. Micha zat niet alleen in de gevangenis. De Heer Jezus zat naast hem. Ja, zo is het. Dan doet de Heer Jezus dat. Ja, die gaat naast je zitten. Net zoals Daniel in de leeuwenkuil. Die zat er ook niet alleen. Nee, de Heer Jezus die was daar ook bij, hè. Ja, zo gaat het dan. Wat ben je gelukkig als je een kind van God bent, hè? Ook al zit je in de grootste ellende. Ja. Ja, het is goed met hem afgelopen. Ja, die is er ook nog, Micha. Ja, en die juicht voor Gods troon. Ja, zingen van genade aan hem bewezen. Van Gods rechterhand die hoog verheven is. En op hem wilde neerzien in zijn gunst en ontferming. Zo zingen al Gods kinderen. Ze zingen allemaal hetzelfde lied. En ze hoeven het daar niet te leren. Ze leren het hier op aarde. En ze zingen allemaal van genade alleen. Van het bloed van Christus alleen. Dat reinigt van alle zonden. Nee, een knieval heeft ook geen verdiensten. Maar ze hebben wel gebogen voor de Heer. Dat leerden ze wel. Wel vragen. Dat heeft Jozef wat later ook gedaan. Hè? Die heeft toch op zijn schreden teruggekeerd. Want als zoontje lief van Agab dan nog weer met een verzoek komt, dan zegt Jozef wat, nee, ik wil niet. Ja, heeft er toch wel uit geleerd ook. Maar ja. Nee, het is goed met Micha afgelopen hoor. Geen meelijden, hè? Nee, om Jezus wil. Die is de dood in gegaan opdat Micha zalig zou worden. En in het paradijs zou komen. Geliefde gemeente, er is niemand zo gelukkig dan een kind van God. Want er is ook niemand zo ongelukkig als iemand die de Heere niet vreest. Hebt u ook goed van God leren denken? Het is geen boeman hoor, dat zijn wij. De duivel, vreselijke boeman. God niet. God niet. Nee, u liep achter Agab aan. En Agab zei, nee, dank u wel. Niet nodig. Ja, dat zei hij. Die ver van u de wereld zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar Agab in zijn gevangenis, die zingt, wat is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Dat zong Michaja. Zing u mee? Amen. Want u komt alle lof toe, Heere. Het is toch immers uw woord dat we mochten luisteren. En dat hebben we dan zomaar weer gekregen van u. Ja, u bent echt goed, Heere. En dat u ook vandaag weer bewezen. U bewijst in het leven van de wereld. En dat is ook toch een ding wat we moeten zien. Dat we niet vergeten bij alle ellendigheden dat u uw zoon hebt gezonden en vandaag weer het evangelie van uw zoon. Zegen het aan onze harten en laat ons goed en groot van u mogen denken. Wees ons genadig, Heer, in deze week. Heb dank voor alles wat u schonk. Geef ons gezegende paasdagen straks. En wil het alles doen in de uitdaging van het onze. Om uw genade, uw naam, uw verbond, uw zoon. Amen. Dan gaan we nu ons avondlied zingen. Uit de avondzang zingen we de versen 4, 5, 6 en 7.
Thank you.
Verheft dan uw hart naar boven. Ontvangt de zegen van boven. Gaat alle heen in vrede. Geliefde gemeente hier en thuis. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.